Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 118 vers 11 en 13. Psalm 118 vers 11, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En ook het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heren naam. Wij zegenen u uit 's Heren woning, wij zegenen u al tezaam. En wat er verder volgt, Psalm 118 vers 11 en 13.
Thank you.
Gemeente, het woord van God zal u vandaag worden gelezen uit Johannes 20 vanaf vers 19 tot vers 31. Johannes 20 vanaf vers 19 tot vers 31. Wij stellen ons eerst voor de spiegel van Gods heilige wet en daarna zingen wij uit Psalm 131 het vierde vers, dat Israël op de Heer vertrouwt. Psalm 131 vers 4 na de wetlezing.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Johannes 20 vanaf vers 19. Als het dan avond was, op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: Vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hun hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemand zonde vergeeft, die worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, die zijn ze gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar was. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden en zeide, vrede zij ulieden. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier, en zie mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in mijn zijde, en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel veel andere tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan, die niet geschreven zijn in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam. Tot zover de schriftlezing.
Wij zingen uit Psalm 65, daarvan de eerste 3 versen. Psalm 65, vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En wat er verder volgt in het 2e en het 3e vers. De doelen van de collecte, die zijn nu voorgelezen. En u kunt uw gaven digitaal geven of straks bij de uitgang in de collectezakken. En de Heere mogen u en uw gaven zegenen. Gemeente, wij gaan vandaag verder met de behandeling van de Heidelbergse Catechismus. Aan de beurt is zondag 6. Lees maar mee, jongens en meisjes, achter in je Bijbel. Zondag 6 gaat over de middelaar, over de enige middelaar tussen God en mens, Jezus Christus, en die gekruisigd. Vraag 16, waarom moet hij een waarachtig, een echt en rechtvaardig mens zijn? Rechtvaardig betekent zonder zonde. Omdat de rechtvaardigheid van God eist dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. En dat een mens zelf zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Vraag 17. Waarom moet hij tegelijkertijd waarachtig, dat is echt, God zijn? Opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toorn van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven, dat is teruggeven. Die twee vragen gaan eigenlijk over de vraag, wat is hij, die middelaar? Hij is echt mens, zonder zonde, en hij is echt God. We gaan verder naar vraag 18. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Dit gaat over de vraag wie hij is. We hadden dus eerst wat hij is en nu wie hij is. Dan vraag 19. Waaruit weet u dat? Uit het heilig evangelie, het welk God zelf eerst in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen, dat zijn Abraham, Isaac en Jacob, en door de profeten heeft laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën van de wet heeft laten uitbeelden en ten laatste door zijn enige geboren zoon heeft vervuld. Die vraag gaat over, waaruit weten wij dat? Vanmorgen gaat het dus over de middelaar. En dan over de drie genoemde dingen. Wat hij is, wie hij is en waaruit we dat weten. Het eerste punt, wat hij is. Jongens en meisjes, de vorige keer hebben we gehoord, kort gezegd, wie stout is geweest, heeft straf verdiend. Andere kinderen spelen buiten, want het is mooi weer. Maar jij zit binnen. Voor straf, aan de tafel. Zonde is heel stout zijn tegen de Heere. En wie gezondigd heeft, wie stout is geweest tegen de Heere, die heeft straf verdiend. En de catechismus heeft ons de vorige keer verteld dat die straf heel erg is. Een tijdelijke straf voor nu, in deze tijd. En eeuwige straffen voor na dit leven. Wij hebben straf verdiend. Wij hebben schuld. En daar ging het de vorige keer over. En als je schuld hebt, dat weet je wel, dan moet je betalen. Dan zeggen we, de rekening staat open. En die rekening moet betaald worden. Die rekening moet voldaan worden. En je weet nog dat we toen hebben gehad over voldoening. Verzoening door voldoening. Voldoening, dat komt van het woordje voldoen, van voldaan. Het betekent betalen. Voldoening is dus betaling. Er moet voldaan worden, er moet betaald worden. Maar, en dat zagen we ook vorige week, als je naar jezelf kijkt, dan weet je wel, ik heb niets om te betalen. Als je spaarpot leeg is, dan heb je niets om te betalen. Niet voor jezelf en al helemaal niet voor iemand anders. Maar het moet wel goed komen. Het moet goed komen tussen jouw hart en de heilige God die in de hemel woont. En daar gebruikten we dus dat woord verzoening voor. In het woord verzoening, daar zit het woord zoen in, kus. Denk aan de verloren zoon. Hij komt thuis en hij krijgt een kus van zijn vader. En met die kus zegt zijn vader, alles is weer goed. Je bent met mij verzoend. Verzoening door voldoening betekent dus, het komt alleen goed tussen God en je hart als er voldoening is. Als er voldaan wordt. Als er betaald wordt. Maar ik kan niet betalen. En jij kunt ook niet betalen. En u ook niet. Maar misschien is er een middelaar, iemand die wil staan tussen God en mijn zondige hart. Niet om te onderhandelen, zo van u een beetje zus en wij een beetje zo. Nee, iemand die daar wil staan om voor mij, in mijn plaats, op mijn plek, de straf te dragen. En de catechismus heeft gezegd in de vorige zondag, dat kan. Maar die middelaar moet dan wel echt mens zijn. Een mens zonder zonde. En hij moet ook echt God zijn. En vandaag zegt zondag 6. Hoezo? Waarom moet dat eigenlijk? Waarom moet hij, die middelaar tussen God en mijn hart, waarom moet hij waarachtig, dat betekent echt mens zijn. En waarom moet hij ook een rechtvaardig mens zijn? Dat wil zeggen een mens zonder zonde. En de catechismus die heeft daar een antwoord op. Omdat de rechtvaardigheid van God eist dat de menselijke natuur die gezondigd had, voor de zonde betaalde. En omdat de mens die zelf een zondaar is, niet voor een ander kan betalen. Eigenlijk kun je het heel eenvoudig zo zeggen. De mens heeft gezondigd, dus is het eerlijk dat de mens betaalt. Maar dan is het ook logisch dat die mens zonder zonde moet zijn, want als je zelf schuld hebt, dan kun je niet eens voor jezelf betalen, laat staan voor een ander. En dan staat er, en dat is een moeilijke zin, de rechtvaardigheid van God vordert dat. Vorderen betekent eisen, en dat heeft ook te maken met betaling. Als iemand iets aan ons moet betalen en hij doet het niet, dan hebben we vaak nog wel een poosje geduld. Maar op een gegeven moment dan zeggen we, kom op, nu moet je betalen. Dan zeg je dus, ik vorder, ik eis betaling. En dat is wat de catechismus zegt. God vordert betaling. Betaling. In Psalm 69 horen we daarover. Ik moet voor voldoening zorgen, dat is voor betaling zorgen. Ja, zeg je, dat is waar, ik heb schuld. Maar ik kan niet betalen. Als er nu eens een deurwaarder aan de deur komt, een deurwaarder is iemand die bij je thuis geld komt ophalen, wat je nog aan een ander moet betalen. Als er nu een deurwaarder aan de deur komt en die aanbelt en zegt, meneer, u moet betalen. Dan zegt u misschien wel, help me meneer, want ik heb niets om te betalen. En zo is het ook met de Heer. God zegt, betaal me je openstaande rekeningen. En als God die hemelse deurwaarder dat zegt, dan krijg je het ook benauwd. Dan zeg je, Heere, ik heb niets om te betalen. Dat noemen wij, met een moeilijk woord, ontdekking aan je schuld. God schijnt als het ware met een zaklantaarn in de donkerste hoekjes van je hart. En dan wijst hij en hij zegt, kijk, daar zit heel veel zonde. En kijk, daar, toen heb je dat gedaan. En dat, betaal me. En als je dat bij het licht van de Heilige Geest ziet, en je ziet dat de rekening steeds maar hoger wordt, dat God eist en vordert en zegt betalen, dan zeg je, ja, maar Heere, ik heb niets. En daarom zegt de catechismus dat degene die betaalt, die middelaar tussen God en mijn schuldige hart, niet alleen echt mens moet zijn, een echt mens zonder zonde, maar ook echt God moet zijn. Waarom? Omdat de schouders van ons mensen veel te zwak zijn om de last van de straf en de last van Gods toorn te dragen. Als die last op ons gelegd zou worden, zouden wij in elkaar zakken. Maar de catechismus zegt dat het God zijn van de middelaar hem kan helpen. Hem kracht kan geven om die zware last te dragen. En als hij ook God is, dan kan hij, zegt antwoord 17, voor ons gerechtigheid en leven verwerven, dat wil zeggen, verdienen en teruggeven. Hij kan het weer recht maken, weer helemaal goed maken tussen ons en ons hart, tussen God en ons hart. En je hoort de leerling in de catechismus als het ware denken, wat zou dat een wonder zijn als er echt zo'n middelaar was. Want dan is er toch een weg, ik zie geen weg meer. Ik weet niet hoe ik moet betalen. Ik heb niets om te betalen. Dan heb ik de schuld geëigend. Het is mijn eigen schuld. Ik heb gezondigd. Ik moet buigen voor die rechtvaardige God en zeggen, Heere, u hebt gelijk. Ik heb in alles tegen u gezondigd. Ik zie de onmogelijkheid van een weg vanuit mijzelf. Alles loopt dood. Maar zo'n middelaar, is die er? Bestaat die echt? Iemand die echt mens is, zonder zonde, en tegelijkertijd ook God? Kan dat wel? Want ja, je kunt wel iemand vragen. Je kunt in de krant een advertentie zetten met een vacature en zeggen wat de eisen zijn waaraan iemand moet voldoen. Maar de vraag is zo iemand er wel? Aan wie zulke zware eisen worden gesteld? En wie is hij dan? Dat zien we in de tweede gedachte. Wie is deze middelaar die tegelijkertijd waarachtig God en waarachtig en rechtvaardig mens is? Het antwoord luidt, onze Heere Jezus Christus die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing gegeven is. Van deze middelaar zingen wij eerst uit de lofzang van Zacharias, de versen 1 en 4. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht. De lofzang van Zacharias, de versen 1 en 4. bij de vraag wat hij is. En in de tweede plaats staan we stil nu bij wie hij is. Wie is deze middelaar die tegelijkertijd waarachtig God is en ook waarachtig en rechtvaardig mens? Wat een wonder. Zo'n middelaar is er. Die bestaat, zegt de catechismus. Hier is de onthulling van een groot geheim. God de Zoon, de eeuwige God, de Almachtige, want hij was God en hij bleef God. Hij wilde mens worden. Hij wilde de menselijke natuur aannemen. Hij werd geboren uit Maria, gelegd in de kribbe. Het eeuwige woord is vlees geworden. God heeft zijn eigen zoon in deze zondige wereld gezonden. Hij was en is en bleef God. En hij is mens geworden. En de catechismus zegt, hij is het. Hij is het, die middelaar die ons door God gegeven is tot. En dan volgen er drie woorden. Wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking. De Heere Jezus is gegeven tot wijsheid. Wij waren blind. Wij hebben alle echte kennis van de Heere verloren. Maar Hij, deze middelaar, geeft die kennis weer terug. Hij is ook gegeven tot rechtvaardigheid. Wij hadden onze band met God verbroken door tegen Hem in opstand te komen. Maar Hij maakt het weer recht. Hij maakt het weer goed. En Hij is ook gegeven tot heiligmaking. Hij geeft een nieuw hart en een nieuw leven. Hij doet terugdenken aan wat er gebeurde in het paradijs, aan wat we daardoor de zonde zijn kwijtgeraakt. Kennis, gerechtigheid, heiligheid. En die drie dingen, die maakt de Heere Jezus weer goed. Die herstelt Hij weer. Ja, Hij is ons gegeven tot een volkomen verlossing. In Hem is echt alles wat we nodig hebben tot de zaligheid. Want een kind van God zegt niet alleen, Heere, die schuld, dat is mijn schuld. Die eigent zich niet alleen de schuld toe. Heere, u hebt gelijk, ik heb tegen u gezondigd. Maar een kind van God krijgt ook geloof om te zeggen, Heere, als u hem aan mij geeft, dan geloof ik. Om mijn ongelovigheid te hulp, Heere, maar hij is ook aan mij gegeven. Gegeven, zoals Jesaja geprofeteerd heeft. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk. Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. Een kind, een zoon is ons gegeven. Als het mooiste geschenk van de Heere in de hemel. Voor de allerslechtste mensen. Misschien zeg je bij jezelf, jongens en meisjes, waarom heeft de catechismus het zo lang over ellende? Het gaat maar over zonde en schuld en betaling. En de catechismus kan toch ook gelijk aan het eind van zondag 2 zeggen, de Heere Jezus is gekomen en je moet in hem geloven. Jazeker, dat had gekund. Maar in ons hart is, kijk ook maar in je eigen hart en u ook en ik ook in ons hart, is geen plaats voor de Heere Jezus als je bent zoals je geboren bent. Als je niets weet van je zonde. Als je niet van harte gelooft en ziet en ervaart dat je tegen God gezondigd hebt. Als je niet gezien hebt wie je voor de heilige God bent. Ja, dan kun je praten over de Heere Jezus en zingen over de Heere Jezus. Maar het zegt je niets. Want de naam Jezus betekent hij zal zijn volk, en dan komt het, zalig maken. Zalig maken waarvan? Van hun zonde. En als je denkt dat het wel meevalt met die zonde en als je daar niet zo zwaar aan tilt, ja, dan is er in jouw plek, in jouw hart, ook geen plek voor die zaligmaker. Dan geloof je niet dat je een zaligmaker nodig hebt. En daarom zeg ik, van nature is er in ons hart helemaal geen plaats voor een zaligmaker. Die moet er komen. Er moet plaats gemaakt worden in je hart. En dat doet de Heere door je zonde aan te wijzen. In alle schuilhoeken van je hart. Jongen, meisje, je hebt tegen mij gezondigd. Je zegt, ja, maar daar ging het over in zondag 2. En nu zijn we al bij zondag 6. Is het niet genoeg om dat één keer te zeggen? Waarom gaat de catechismus zo uitgebreid in op Gods rechtvaardigheid? En zeggen dat er betaald moet worden en dat de rekening voor 100% betaald moet worden. Omdat wij mensen, als we onze zonde zien, meestal proberen om het zelf op te lossen. We proberen er zelf nog iets van te maken. Maar dat blijkt een doodlopende weg. Want de Heere is niet tevreden met een beetje. Hij is heilig, hij is rechtvaardig. Hij wil volledige gehoorzaamheid. En als je dat niet doet, volledige betaling. Misschien zeg je, waarom wijst de Heere daar zo op? De Heere wil zo graag dat we niet denken dat we het zelf wel kunnen oplossen en dat we onszelf wel wat kunnen opknappen. De Heere wil zo graag, en dat doet de Heilige Geest in het hart, dat we die hoop echt opgeven. Hij wil dat we gaan vragen om genade. O God, wees mij zondaar genadig. Hij wil dat we echt gaan vragen om de middelaar, om zijn betaling. Er moet plaats gemaakt worden in je hart voor Gods verlossingsplan. En dat zeg ik niet. En dat moet u ook niet doen om degelijk te zijn, om te laten zien en te voelen dat je wel goed doorhebt dat het allemaal niet zo gemakkelijk gaat. Terwijl je dat stiekem gebruikt als excuus om je achter te verschuilen. U zegt, dat gaat zomaar niet. Daar moet plaats voor gemaakt worden. En dan zegt u er zachtjes bij, of misschien denkt u het alleen maar. En daar ken ik niets van hoor. Want ja, bij mij is er nog nooit plaats gemaakt. Gemeente, dat misbruik verandert er niets aan dat er wel echt door Gods plaats gemaakt moet worden in je hart voor de middelaar. Jongens en meisjes, je kunt veel van de Heere houden en iets gezien hebben van de zonde in je hart. En misschien is je leven wel heel anders geworden dan vroeger. Maar misschien houd je toch diep in je hart nog wel vast aan jezelf. En je hoopt dat het nog wat wordt met al je eigen proberen. En dat je uiteindelijk toch wel een beetje zal helpen. Ik zou de Heere zo graag blij maken met mijn werk en met wat ik doe en met wat ik probeer. Je zegt, ja, maar ik zou ook zo graag de Heere Jezus leren kennen. Ik bid erom heel vaak en als ik over hem hoor, dan verlang ik ernaar om nog meer van hem te kennen. Ja, soms zeg ik in mijn hart heel zachtjes, de Heere Jezus is mij meer waard dan alles van de aarde. En tegelijkertijd zeg je met een naar gevoel in je hart, wie is hij toch dat ik in hem geloven zou? Dan merk je dat het waar is. Wat de catechismus zegt, hij moet door God gegeven worden. Jezus kun je niet stelen, hij laat zich ook niet stelen. En het gaat hier ook niet over een Jezus met wie je misschien wel veel weet met je verstand. U weet misschien precies de weg te beschrijven naar Jezus, maar u bent die weg zelf nooit gegaan. En als iemand dan aan u vraagt, wie is hij voor u? Wat denkt u van de Christus? Dan is het akelig stil. Om getroost te leven en zalig te kunnen sterven, dan heb je nodig dat de middelaar tussen God en je hart, onze Heere Jezus Christus, persoonlijk aan je bekend wordt. Door de Heere God gegeven, zoals Simeon het kind in zijn armen neemt en zegt, dit is mijn door God gegeven zaligmaker. Hoor maar, nu laat u Heere uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid, dat is uw zaligmaker, gezien. Of zoals Thomas, je zit net als hij, in twijfel en ongeloof en je weet niet hoe je daar ooit nog uit moet komen. En dan komt Jezus, terwijl de deur dicht is en hij zegt, kom Thomas, breng je vinger maar hier in mijn zij. Steek je vinger maar in het teken van de spijkers van het kruis in mijn handen. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En dan zeg je met Thomas, als de Heere zo tot je komt door het woord en je geloof geeft, mijn Heere en mijn God, ik zal u mijn zaligmaker roemen. Dat is geen kwestie van alleen maar diep nadenken. Het is niet zomaar een beslissing of gewoon je eigen keus. Je krijgt het uit genade. Gekregen omdat je niets verdiende. Onverdiend als een gift uit de hemel. En als ons hart dan zegt, mijn Heere en mijn God. En als we dan zeggen uit de grond van ons hart, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dan weerkaatst dat als het ware in de hemel en klinkt het antwoord terug. Zalig bent u, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. U hebt het niet van uzelf, maar u hebt het van mijn Vader die in de hemelen is. De middelaar, de Heere Jezus Christus, wordt, zegt de catechismus, door God geopenbaard. God onthult hem. God laat hem zien. Hij schuift hem naar voren. Hij presenteert hem en laat hem kennen aan je benauwde hart. Hier is hij. Ziet, hier is uw God. De middelaar van God en de mensen. De Heere Jezus Christus. Dat zijn momenten die je nooit vergeet. Als God in je benauwde hart, benauwd omdat er betaling wordt geëist, iets laat zien van zijn weg. Van de weg van de middelaar. Als hij je iets laat zien van de middelaar zelf, staand in jouw plaats. Voor de rechtvaardige God, tussen God en jouw zondige hart. Van dat hij voor mij. Wat is dat een troost voor je verdrietige hart. Als hij je bevrijdt van je zonde en de rekening van je schuld betaalt. Als hij het licht ontsteekt in de duisternis van je hart en je hem mag zien. Dan mag je uitroepen, mijn zaligmaker, hij is veel schoner dan wie ook van de mensen. Want op zijn lippen is genade uitgestort. Wat krijgt de Heere Jezus dan een waarde voor je? En wat wordt hij je dan kostbaar? Dan wordt hij alles voor je. Dan wordt je leven ook een ander leven. Als je leven zo aan hem verbonden wordt, dan krijgt je leven een andere richting. Hoe de Heere dat werkt, daar is hij vrij in. De Heere, jongens en meisjes, doet dat zoals hij dat wil. Hij luistert niet als wij hem iets willen voorschrijven. Sommige kinderen van God zien de middelaar in het volle licht en ze omhelzen hem als hun zaligmaker en zeggen, ik zal hem mijn zaligmaker noemen. In het volle licht van Gods vriendelijk aangezicht. En anderen zien minder of maar iets van hem en dan blijft het nog omneveld door een sluier van aarzeling. Maar hij wordt hen toch alles waard. Maar hieraan, en dat zeg ik als een spiegel voor mijn en jouw hart, hieraan herken je de openbaring van je middelaar. Je verliest jezelf voor God. Er blijft als het ware niets van je over. Want als je ergens zondaar wordt voor God, en als je ergens diep gaat buigen, dan is het daar waar ik de middelaar zie lijden en zie sterven in mijn plaats. Daar waar het klinkt, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Je verliest jezelf en vanaf dat moment heeft God je hart. Helemaal. Je bent, jongens en meisjes, als het ware met een dik touw verbonden aan de Heere Jezus Christus. Het geloof in hem is de band, is het touw, dat die twee aan elkaar verbindt. En hij legt de knoop in mijn hart en hij verbindt me voor eens en voor altijd aan hem. Van nu heeft Christus mijn hart en mijn leven ingenomen. En er is niets op de wereld wat ik meer waardeer dan hem. Ik zeg met Paulus, ik zal alles, schade en drek, verlies en vuilnis achten, om de uitnemendheid, om het alles overtreffende van de kennis van de Heere Jezus Christus. Er komt een andere richting in je leven. Het wordt, het is, het blijft genade. Genade overwint je en genade maakt bescheiden en nederig en ootmoedig. Wie veel van Christus kent en veel van hem geleerd heeft, die wordt klein, die wordt minder. En die drukt de voetstappen van Christus in dienen, in buigen, in lijden. Wie groot is in zichzelf, kent maar weinig van Christus. Echt waar. Wij zingen daarvan uit de lofzang van Maria, de versen 1, 3 en 4. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen. Die in haar lage staat zijn dienstmaagd niet versmaadt, maar van zijn gunst doet roemen, de versen 1, 3 en 4 van de lofzang van Maria. Vraag 19 vraagt: waaruit weet u dat? Hoe komt u daarbij? En dan is het antwoord: uit het heilig evangelie. Dat heeft God eerst in het paradijs geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen Abraham, Isaac en Jacob. En door de profeten laten verkondigen en door de offers en de andere ceremoniën van de wet laten afbeelden. En het is ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Dat brengt ons bij onze derde gedachte. Waaruit we dat weten? Jongens en meisjes, als iemand je iets vertelt, dan zeg je soms: hoe kom je daaraan? Van wie weet je dat? Ik laat me niet zomaar van alles wijsmaken. Heb je het uit de krant? Of van internet? Welke site dan? Waar komt het vandaan? Wat je in je hart ervaart, belangrijker dan dat wat je in je hart bevindelijk kent en gelooft, dat moet uit een betrouwbare bron komen. Het moet niet maar een lesje zijn dat je uit je hoofd hebt geleerd, of een nagepraat lesje dat je moeder of je oma vroeger ook al zei. Of een nagepraat praatje van deze of die dominee. De vraag is: hoe weet u dat? En het antwoord is zonneklaar: uit het heilig evangelie. Uit het woord van God dat eerst werd geopenbaard in het paradijs. Het kwam bij God vandaan. God openbaarde het aan de mens die van hem wegvluchtte, die niets meer met hem te maken wilde hebben. Maar God ging hem achterna en openbaarde zijn boodschap, zijn woord. Hij gaf Adam en Eva de belofte van zijn zoon. En later, in al de eeuwen daarna, heeft God dat evangelie verder laten verkondigen. Mensen hebben het gehoord uit de mond van Abraham, Isaac en Jacob. Dat zijn de aartsvaders, de patriarchen. En daarna uit de mond van de profeten. Ze hebben het evangelie gehoord en ze hebben het ook gezien. In de offers, in de tabernakel en in de tempel. En eeuwen later is de belofte vervuld. Toen kwam de enige geboren zoon van God in deze wereld. En toen ging zijn licht schijnen. Zijn licht ging ook schijnen over alles van het Oude Testament. Toen werd het Oude Testament veel voller, veel mooier dan we ooit hadden kunnen weten en ooit hadden gezien. Het Oude Testament moet je niet weggooien. Je moet niet zeggen: dat is geweest, dat is oud, dat is versleten. Nee, het is vervuld. Het is nog mooier geworden dan het al was. En die gekomen Christus, dat is de kern van het antwoord. Hij wordt gekend door het woord, door het evangelie. Het is goed om goede boeken te lezen en meditaties en oudvaders, en het kan leerzaam zijn om soms een levensverhaal te lezen van een kind van God. Maar gemeente, Christus vindt u in het woord, in Gods eigen woord. De Heere Jezus Christus kan je vinden in de Bijbel. Dat zegt de Bijbel zelf. Petrus schrijft daarover: en wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel, dat betekent gij doet goed, dat gij daarop acht hebt als op een licht, schijnend in een duistere plaats. Totdat de dag aanlicht en de morgenster opga in uw harten. Dus, als het donker is in je hart, als je je schuld voor God voelt, dat je moet betalen en niet kan betalen, als je de weg niet meer weet, waar moet je het dan zoeken? In het woord. Want Christus, de Heere Jezus, is in dit woord. Dat woord spreekt als een levend woord hier in de kerk onder de bediening van het woord. En onder de bediening van de sacramenten. Dat is Gods weg. Het is niet de gewone weg van de Heere om te spreken en te werken door visioenen en gezichten en dromen. God is een God van zijn woord. En hij openbaart daarin en daardoor zijn Christus. Hij laat hem zien. Hij drukt hem in je armen vanuit het woord, door het spreken van de Bijbel. De geest werkt niet op een mystieke manier, op een wonderlijke manier, buiten het woord om. De Heilige Geest heeft zich gebonden aan het woord. En als we biddend daarnaar luisteren, en niet naar ons inwendige licht, maar biddend luisteren naar het woord en het spreken van de geest daarin, dan wil de Heer daardoor werken. Als dan ons bedroefde hart hoort vanuit dit woord, kom dan en laat ons samen rechten, zegt de Heer. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. En als we dan horen vanuit dat woord, hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dan zeggen we, omdat het woord spreekt en omdat de geest in ons hart spreekt door het woord. Mijn Heere, als u het zegt Heere, dan zeg ik het na. Mijn Heere en mijn God. Nooit vergeten, gemeente. De Heere werkt door het woord. Het is een levensgroot gevaar als je het spreken van het woord tegenstaat. Ik denk terug aan de afgelopen catechismuszondagen. U hoorde van zonde en schuld, maar u boog niet. U hoorde van betaling en straf. U hoorde dat er voldoening en betaling nodig is. Maar u haalde uw schouders op. U luisterde niet naar het woord. En vandaag hoort u het woord van de belofte en van de komst en het werk van de Heere Jezus Christus. Maar u legt het opzij. Geen behoefte aan. Lieve vrienden, wees gewaarschuwd. Het zal Tyrus en Sidon, het zal Jakarta en Phnom Penh en zoveel andere heidense steden verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan u. U, Capernaum, zegt de Heere Jezus, dat tot de hemel toe verhoogd zijt geworden, u zult tot de hel toe neergestoten worden als u niet luistert naar mijn woord. Want wie dit woord hoort, die hoort Christus. En die dit woord verwerpt, die verwerpt hem. En wie hem verwerpt, verwerpt degene die hem gezonden heeft, God de Vader in de hemel. O, geloof toch zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u heden, nu met hem verzoenen. Amen. We gaan eindigen met dankzegging. Barmhartige God en Vader, u die in uw heilsplan uw Zoon gezonden hebt, die ons behoud zocht en een weg gemaakt hebt waar wij die gesloten hadden. U loven en prijzen wij. Wij zeggen uw naam dank. En wij eren u. Want u, Heere, bent machtig. U hebt de hemel en de aarde gemaakt, maar u bent ook goed. U verlost ons en brengt ons uw woord. Ja, u doet uw genade aanbod aan rebellen die in opstand gekomen zijn. En u wilt vergeving schenken als wij onze wapens van verzet inleveren. U ging de mens achterna die bevend voor uw weg vluchtte. Heere, wat bent u goed. Wat is er reden om u te eren, u te danken en u te dienen. Wat is er reden om uw woord te geloven, dat woord van zaligheid dat aan ons hart gelegd is. Geef Heere dat we zeggen, als u dan in uw woord verkondigt dat u in Christus onze God wilt zijn, dat u al onze zonden wilt vergeven, dat u onze ongerechtigheid dempt en in de diepten van de zee wilt werpen. Dat we afzien van alles in onszelf en zeggen, Heer, het is uw woord. Amen, Heere. Amen. Wilt u het vervullen? Wilt u ook mijn God zijn? Als we zo met uw werk, met uw woord werkzaam mogen zijn. Heere, dan zijn we gered, dan zijn we gerechtvaardigd. En dan eren we de Vader. U, o God, die uw Zoon gezonden hebt. Wilt u dat uitwerken in het hart van allen zoals we hier zijn. Bij degenen die onverschillig zijn. Bij degenen die van ver staan. Bij degenen die u van nabij kennen, maar afgedwaald zijn. Sterk ons in het geloof, de hoop en de liefde. En stel uw woord van deze morgen daartoe dienstbaar. Zegen uw knecht die vanmiddag tot ons komt. Wilt u hem helpen, Heere? Geef hem het licht van uw Heilige Geest. Mag de liefde van Christus dringen. Wij bidden u ook voor de familie Dekker die in Israël zijn werk mag doen. Geef ze in rijke mate uw zegen. Als ze verlof hebben in Nederland, geef ze nieuwe krachten. Geef ze een goede tijd ook met hun kinderen. Wilt u zijn met de familie Rodenburg in Oeganda? Zegen ook daar het werk dat zij mogen doen in de ondersteuning van hulpverlening in woord en daad. Wilt u deze dag bij ons zijn, mogen we deze dag doorbrengen tot uw eer in uw dienst. Brengt u ons vanmiddag in uw huis. Vergeeft u onze schulden, ook van deze dienst. Ontvang de lof en de dank voor alles wat u gegeven hebt. En hoort u ons alleen om Jezus wil. Amen. De slotzang is de lofzang van Maria, daarvan de laatste drie versen. Vers 5, die stout zijn op hun macht, heeft hij versmaad veracht, gestoten van de tronen, maar hij verhoogt en hoedt het nederige gemoed, waarin zijn geest wil wonen. De lofzang van Maria, vers 5, 6 en 7. Met de zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.